Custom graphics. Iedereen heeft het al wel eens gezien en degenen die altijd lang doorgaan met een FM safe maken er vaak gebruik van. Hoe kunnen ze je safe leuk houden en waar vind je ze? Wij gaan vanavond antwoorden proberen geven op die vragen.
De Football Managers United podcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Glenn en vandaag zijn Guido en Barry de nieuwe kids en het nieuwe New Gen copy bij mijn langlopende save. Goedenavond heren, hoe gaat het?
Goedenavond.
Goedenavond Glenn.
Ja, voor één keer mag ik uw rol overnemen Guido.
Nou, het is niet de eerste keer dat je het hebt overgenomen, maar het is wel de eerste keer dat je het overneemt terwijl ik er zelf bij ben.
Ja, inderdaad, dus... hopelijk doe ik het een beetje goed, hè.
Alle vertrouwen erin. Ik ben niet zo'n schoolmeestertje die je dan op het einde van de aflevering een punt geeft van hoe je het gedaan hebt.
Oh, jammer.
Dat zeg je nu. Tot we dadelijk zeg maar de rubrieks erbij gaan pakken en zeggen, nou, hier heb je de, zeg maar, de, een paar steken laten vallen en daar ging de overgang niet helemaal. Geloof me, dat wil je niet. Dat wil je niet.
Nee, ja, de rubrieks is altijd heel vervelend.
Nou, ligt eraan hoe je gepresteerd hebt natuurlijk. Maar feit is in ieder geval, je wil niet dat het live besproken wordt waar iedereen gewoon mee kan luisteren.
Ja, nee, misschien toch maar niet, nee. Maar ik denk dat we dan eigenlijk direct al in onze eigen saves kunnen duiken en... Dan ga ik naar Barry kijken. Volgens mij zit jij het langste er niet meer geweest.
Ja, dat zou best kunnen inderdaad. Nou, ik zit nog steeds bij Paris FC. Ik had een klein beetje vorm van stress omdat ik de save kwijt was, dacht ik. Maar gelukkig heb ik hem weer kunnen vinden en doet hij het gewoon weer. Ik zit inmiddels in mijn achtste seizoen. Mijn vorige seizoen was het meest succesvolste van allemaal. Voor het eerst landskampioen geworden in Frankrijk. Franse beker voor de vijfde keer op rij gewonnen en de trofee des champions ook gewonnen. Door Paris met 5-0 te verslaan in de competitie. Dus dat was natuurlijk fantastisch om te doen. Alleen omdat ik toch een beetje voelde dat de verveling toe begon te slaan, ben ik ook bondscoach erbij geworden van Nederland. En daar heb ik in 2030 het WK mee gewonnen. Dus op zich qua prijzen gaat het redelijk goed. En nu is het de bedoeling dat ik de landstitel blijf prolongeren. Ik ben nu 8 wedstrijden onderweg en ik sta op 4 punten los van Paris. Op dit moment, dus het gaat weer de goede kant op.
Ja, ik heb ook een lange game in Frankrijk gehad. En ik heb wel het gevoel, eens dat je de kampioen geworden bent, dat het dan wel eigenlijk blijft komen. Dat... PSG, een aankoopbeleid is niet echt 100%, om het zachtjes uit te drukken.
Nee, dat merk ik ook wel. Ja, ik heb nu wel de eerste wedstrijd weer van ze verloren voor de trofee des champion met 1-0. Nou, op zich valt dat mee. En in de competitie heb ik ook al tegengespeeld en is 2-2 geworden. En in de Champions League tot nu toe 0-0 tegen Wolfsburg en 2-0 verloren van Shakhtar. Dus daar kan het nog wel wat beter, maar... Op zich voor 2 seizoenen in de Champions League nog niks te klagen.
Maar voor beter te worden dan PSG als kleine broer moet je niet zoveel Champions Leagues winnen. Hè?
Dus, nee, volgens mij 1 of 2 of zo. Dus dat moet te doen zijn.
En qua landstitels valt het volgens mij ook nog reuze mee. Want hoewel ze dan waarschijnlijk in jouw save nou een paar extra nog gepakt hebben, zitten ze volgens mij net over de 10 of zo?
Ja, ze zitten er bij mij nu op 17. Maar, even kijken hoor. Ja, ze zaten op 10. 10 of 11 in 2023. Dus dat valt inderdaad ook wel mee. Dus ik moet nog minimaal 16 seizoenen door. Om gelijk te komen en dan kijken of ik de 18e ook nog binnen kan slepen. En dan kijken waar ik dan terecht kom. Ik ben wel van plan om in DC verder te gaan, maar ik heb nog niet echt een idee waarheen.
Dan beginnen we bij Red Star, hè?
Ja. Ja, helemaal opnieuw het hele rijtje.
Ja, inderdaad. Hoe ziet het Nederlandse elftal er ondertussen uit? Nog?
Even kijken. De vaste doelman is bij mij Bart Verbrugge. Dan heb ik Frimpong, Per Schuurs. Matthijs de Ligt nog steeds. Dan heb ik een New Gen. Die nu bij Real Sociedad speelt. En dan Quinten Timber, Telen, Bergwijn. Esaias, weet ik even, is ook een New Gen als ik het goed heb. Savi Simons. Ja, wel echt bezig met verjongen nu. Ik denk dat de oudste speler die ik nog mee heb, is Frenkie de Jong met 33. Maar voor de rest ben ik wel aan het kijken of de jeugdspelers een beetje de kans kan geven al.
En mocht Noah ook op het WK-feestje zijn, als, is hij niet uitgenodigd?
Ja, nee, die is ook uitgenodigd. Die mocht gewoon lekker mee ook. Die heeft één wedstrijd gespeeld. De rest van het toernooi is hij geblesseerd geweest.
Klinkt realistisch.
Ja, dus ja, dus ik zie er zeker nog een toekomst om in deze save, dus lekker om nog mee door te gaan.
Yes, we kijken al uit naar het vervolg van de save. En ja, Guido, en dan kom ik nu naar u. Want,
uiteraard.
Ik heb natuurlijk altijd wel iets te vertellen.
Ja, Ik ga het in zaken het avontuur in Japan ga ik het kort houden. Want ja goed, het is elk jaar gewoon alles winnen wat er te winnen valt. Volgens mij zit ik in 2049 inmiddels. Ik ben eigenlijk gewoon door aan het spelen met Ryukyu. Omdat ik effectief de pokerplayer wil volmaken. En ik heb die uitdaging voor mezelf lopen dat ik die aanvaller uit de eigen jeugd, Hajime Nagae, die wilde ik op 1000 doelpunten en 1000 wedstrijden voor de club krijgen. Nou, voor in mijn beleving heeft hij die al lang gehaald. Maar iemand op het Managers United Forum zei, ja, het telt alleen als het, zeg maar, bij de history van je club kun je, zeg maar, het elftal van de eeuw, of weet ik veel hoe ze het noemen, maar je all-time greatest team kiezen. En daar staan dan ook wedstrijden en doelpunten bij. En het telt alleen als het ook daar staat. Dus niet, weet ik veel, 20 seizoenen screenshotten en dan gewoon zelf gaan optellen, maar het moet daar staan. Nou, wat blijkt nou? In Japan heb je meerdere bekertoernooien en blijkt gewoon dat die een van die bekertoernooien gewoon niet meetelt. Nou, zeg maar zo'n bekertoernooi is 7, 8, 9, 10 wedstrijden of zo. Maar als je dat uitsmeert over 15 seizoenen, ja, dan zijn dat best wat wedstrijden. En als je bedenkt dat zeker in die beginfase van zo'n toernooi knal je meestal tegen wat lower league ploegen, knal je er 7, 8, 9, 10 doelpunten in 2 of 3 wedstrijden. Ja, dan kom je ineens een lading doelpunten en wedstrijden tekort, terwijl je voor je gevoel allang die 1000 gehaald had. Dus ja, dat betekent dat ik in dat opzicht ook nog maar even gewoon doorspeel. In mijn berekening, als ik alleen de competitieduels en één van de twee bekertoernooien meetel, moet Nagai nog één seizoen soort van fit blijven. Dat kan, want hij is nu 33. Dus met een beetje geluk heeft hij nog 2 à 3 fatsoenlijke seizoenen in zich. In die 2 à 3 seizoenen zal het dan denk ik ook nog wel lukken om de pokerplayer af te ronden. Want ja, daar zitten we inmiddels ook bij de landen die dusdanig obscuur zijn dat, nou, laten we zo zeggen, ze kunnen er niet zo heel goed voetballen in dat soort landen. Ik heb volgens mij nog een 7-tal landen openstaan. Daar valt onder Sint Bartholomeus, Sint Kitts en Nevis, Sint Lucia, Sint Vincent en de Grenadines, ja, Trinidad dan, dat is dan een wat groter land. De Turks en Caicos-eilanden, Honduras, Nicaragua en Panama. Nou, bij meer dan de helft van die landen, nou, daar kunnen ze er gewoon echt helemaal niks van. Ik heb ook een speler uit Sint Bartholomeus gehaald. Maar ja, ik geloof dat hij van al die attributen heeft hij er 3 of 4 boven de 10. Die kan gewoon echt niks. En ja, dat soort gasten, zo'n gast moet dan ook gewoon aan 20 wedstrijden komen. Dus dan, ja, dat soort mannetjes laat je dan 2 minuten voor tijd 20 keer invallen, maar bol. Ik heb het wel.
Dan moet je ook effectief al die wedstrijden zelf gaan spelen, want een instant result gaat die mannen niet laten invallen natuurlijk.
Nee, en ik heb ze wel eens in de basis gezet en dan een instant result. En tegen die hele kleine ploegen kom je daar nog wel mee weg. Maar ja, tegen de, zeg maar, als het gewoon een J-League wedstrijd is, dan begin ik daar al niet aan. Dan is dat gewoon vragen om problemen. Zeker als ze op sleutelposities in het team staan. Kijk, als het van de 3 aanvallers de 3e aanvaller is, dan weet ik dat die andere 2 op zich nog wel goed genoeg zijn om het geregeld te krijgen. Maar als het bijvoorbeeld een van de achterhoede spelers is, of een keeper, nou, dan doe maar niet, joh. Dat is vragen om problemen. Dus dat is 1 ding. Dat gaan we wel vol krijgen. Daarnaast, internationaal ben ik een beetje gaan zwerven. Na Indonesië was ik neergestreken bij, ik dacht dat het Kazachstan was. Of Oezbekistan, een van die 2, een van de stans. En van daaruit ben ik doorgegaan naar, nee, het zal Oezbekistan geweest zijn, want ik heb er de Asian Cup mee gewonnen. Van daaruit doorgegaan naar Kirgizië, want ik sprak nog geen Kirgizisch als manager persoontje. Dus nou, daar heb ik volgens mij, zeg maar, het Aziatische equivalent van de Nations League meegespeeld. Doorgegaan naar IJsland. Met IJsland heb ik, ik denk nog geen compleet jaar gespeeld, maar wel de Nations League gewonnen op niveau 3. Dus ze zijn gepromoveerd naar niveau 2. En toen kwam mijn huidige nationale ploeg langs, Martinique. En dan dacht ik, hey, dat is leuk. Ik kreeg een beetje Indonesië-flashbacks. Want nou, met Indonesië, daar pak je succes door Nederlanders te halen en te nationaliseren. Wat trouwens Indonesië in het echt de laatste tijd ook best wel leuk aan het doen is. Je hoort steeds meer jongens die in de eredivisie, ja, gewoon modale eredivisie spelers die dan toch kiezen voor een interland carrière bij Indonesië. Tom Haaien, Ragnar Oratmangun, die jongen van Excelsior. En ik geloof dat ze nu ook bij het Kelvin Verdonk bezig zijn. Maar goed, terug naar Martinique. Martinique heeft dat dus met Frankrijk. En ja goed, inmiddels zijn het alleen nog maar new gens. Maar er zitten best wel wat aardige voetballers bij. Gewoon zeg maar modale Ligue 1 voetballers. Nou ja, als ik daar een team van weet te smeden, dan het WK halen we sowieso wel. Nou goed, en op het WK zelf kijken we wel verder hoe het een beetje gaat. Maar daar moet denk ik toch wel wat van te maken zijn. Nou is het wel zo dat, ja goed, de jongens die echt van Martinique zelf zijn, dat is net een beetje als met die jongens die van Indonesië zelf zijn, dat gaat hem niet worden. Maar met name de jongens die dus vanuit Europa komen, ja, daar zitten gewoon hartstikke goede voetballers bij. Oh, maar om je een beetje een idee te geven, een voorbeeld van, ja, bekende voetballers die op het moment voor Martinique uitkomen. Niet dat dat enorme toppers zijn. Maar dan heb je het bijvoorbeeld, laten we eens kijken, zit er iets bij wat enigszins bekend is. Brighton Labeau speelt in Zwitserland bij Lausanne. Heeft in het verleden ook bij, komt uit de 2e van Monaco, bij Amiens, Rapid Bucharest gespeeld. Volgens mij ook bij Union een jaartje onder contract gestaan. Maar dat durf ik alleen niet te zeggen of dat was op het hoogste niveau. En voor de rest, ja, het zijn allemaal niet dat je zegt grote namen. Maar dat is vooral omdat de betere voetballers uit Martinique kiezen voor, ja, Frankrijk.
Ze hebben wel Michael Biron. In het echte elftal staan. Die speelt bij RWDM in België. Geen slechte aanvaller.
Ja, dat. En als ik even kijk, het zou leuk zijn geweest als zeg maar bij de Fransen wat makkelijker was geweest om spelers op dubbele nationaliteiten op te sporen. Hè? Maar dat hebben ze dan weer niet zo heel makkelijk gemaakt. Waarschijnlijk gewoon omdat 3/4 van die ploeg voor een ander land interlands gespeeld heeft.
Ja, dat probleem heb ik in Frankrijk ook vaak gehad. Dan denk ik, oh, ik koop een Fransman, want ik wou nationaliseren. 2 weken later, andere nationaliteit.
Ja, feit is in ieder geval, er ligt wel, er zit wel talent op dat eiland. De betere spelers die kiezen in eerste instantie voor Frankrijk, maar zeker als ze niet aan de bak komen daar, willen ze op latere leeftijd met alleen jeugd in het land, zijn ze nog over te halen voor een verblijf bij de nationale ploeg van Martinique. En daar ga ik een beetje voor. We gaan eens kijken hoe ver we daarmee komen.
Oh, een mooie uitdaging. Ik heb wel nog een vraag over uw Japanse avonturen.
Shoot.
Hoe is het eigenlijk het niveau van de andere clubs? Want je zegt dat je niet zomaar al uw poképlayers kunt opstellen in de competitie. Dus dan het niveau van de competitie is dan ook wel redelijk te noemen.
Ik denk dat, stel je voor dat je de gemiddelde J-League ploeg in een Europese competitie neerzet. Dan ga ik kijken, in Engeland zouden een degradatiekandidaten zijn. Maar ik denk dat in de meeste Europese competities dat ze zich aan de onderkant van de middenmoot zouden kunnen handhaven. De andere topploegen uit de J-League. En ik denk dat de gemiddelde, de onderkant van de J-League, ja, misschien te vergelijken valt met de onderkant van de Eredivisie of de onderkant van de Belgische eerste klasse. Dus dan heb je het toch wel over ploegen met ordentelijke spelers. En met name omdat ik mijn eigen jeugdspelers die niet goed genoeg zijn, gewoon verkoop aan andere J-League ploegen, zit daar echt wel wat talent. Want spelers die het bij mij niet redden, dat is dus geen wereldtop of ook niet wereldsubtop. Maar dan heb je het wel gewoon over, als je het om zou rekenen naar potentie en current ability, dan heb je het over spelers met een potentie van rond de 130 en vaak een current ability van 110 tot 120. Ja, dat zijn gewoon echt wel fatsoenlijke voetballers.
Ja, inderdaad. Het zijn wel degelijke selectiespelers bij de meeste clubs.
Sterker nog, ik denk dat in de Eredivisie zijn er, en ook in de eerste klasse, als je buiten de topploegen gaat kijken, ze hebben de meeste spelers een dergelijke current ability niet. Echt niet. En, oh ja,
nee.
wat ik nog vergat is, ik heb nog een sidegamepje erbij lopen, omdat onze estafette een beetje tot stilstand gekomen is. Ben ik op Cyprus neergestreken en ik ben er ook een verhaaltje over aan het schrijven, maar dat is een heel vies verhaaltje. Bah, allemaal vieze dingen. Olijfolie.
Altijd blijven lachen hier.
Ja, precies.
Altijd blijven lachen.
Olijfolie als glijmiddel, dat soort vieze dingen. Bah. Maar vermakelijk om te lezen, dat wel. Heb ik me laten vertellen. Maar wat ben je zelf nou aan het doen, Glenn?
Ja, ik zit nu. Ja, ik zal. De laatste keer dat ik hier was, zat ik in mijn vierde seizoen met Münster, dacht ik. Dat was mijn tweede seizoen in de Bundesliga. En daar ben ik vierde in geworden. Redelijk onverwacht. En ja, mocht ik dus het jaar daarna de Champions League in, had ik mij ook een beetje versterkt. Had ik Tarik Boegman gehaald, Siebler bij Nuremberg, echt een boom van een verdediger. Amoura, die Union in België heel veel laat scoren. En dan een paar leuke new gens. En ik won in dat seizoen eigenlijk gewoon de treble. Heel onverwacht. Bayern had een heel zwak seizoen. En uiteindelijk ging de titelstrijd richting het einde van het seizoen tussen mij, Bayern München en Hoffenheim. Waarbij de laatste speeldag het nog enkel ging tussen mij en Hoffenheim. Dus twee gekke ploegen om voor de titel te strijden. En ja. Hoffenheim verloor van Bayern München op de laatste speeldag. Ik won. Nee, ik speelde gelijk tegen Werder Bremen, dat al gedegradeerd was. Dus ik werd kampioen. En ik won ook nog ineens de Champions League. Door Real Madrid te verslaan in de finale. Iets dat ik echt totaal niet verwacht had. Ik denk dat ik onderweg 3 of 4 Engelse ploegen heb uitgeschakeld.
Knap.
Ze lagen mij wel. En toen had ik iets van, ja, ik ben er een beetje op uitgekeken, want ik wou eigenlijk elke Europese prijs winnen met Münster. Dus had ik ontslag genomen. een beetje gekeken, was ik aangenomen bij Napoli. Maar dan moest ik een update van mijn novelle schrijven. En toen dacht ik van nee, ik ga toch nog door met Münster. Nog de transferperiode gedaan, had ik onder andere nog Julian Brandt gehaald. Maar ik bleef toch de hele tijd kijken van, is er geen leuke job vrij? En toen kwam KV Mechelen. Ja, KV Mechelen is een traditieclub in België. Niet mijn favoriete club. Die spelen altijd goed tegen Genk. Dus dan vind ik het niet leuk. Zij stonden op een degradatieplek in de tweede klasse. En ik dacht, dat is echt wel een leuke uitdaging. Dus heb ik daar mijn kans gewaagd. Ben ik ook aangenomen. En ik dacht ook van, ik ga gewoon zelf een tactiek maken. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb een preset ingeladen en ik dacht, ik pas het wel ergens aan. Maar die preset ging zo goed dat ik mij van de voorlaatste plek nog opwerkte tot, ik geloof, een zevende of achtste plek. Ik mocht dan de promotie playoffs meespelen. Die won ik dan ook. En dan mocht ik nog de finale spelen tegen de club uit de eerste klasse die 14e werd. En die finale won ik dan ook tegen Westerlo. En zo mocht ik naar eerste klasse. Ik kreeg een negatief transferbudget. Dus ik kon eigenlijk amper aankopen doen. Maar KV Mechelen heeft in deze game echt wel heel, heel goede jeugd. Dus een paar, ik denk één van die jeugdspelers, daar had een club, een pot, ja, dat was PSV, die hadden 7,5 miljoen over voor een 16-jarige speler. En ik moest die wel verkopen om mijn kern te versterken. Heb ik een beetje gedaan. Geen echt grote namen, want ik wou het een beetje realistisch houden. Een beetje zoals KV Mechelen zelf. Echt vooral op België gericht. Had ik Brian Heine bij Genk gehaald, omdat hij een einde contract was. Rob Schoofs teruggehaald. Zo'n beetje van die namen. Dean Huizen in de winterstop van dat seizoen. Want die was totaal niet ontwikkeld bij Juventus. Maar die wou dan wel voor ons komen spelen. Heb ik een heel seizoen tegen de degradatie moeten vechten. Ik werd 14e. En dan mocht ik opnieuw tegen Westerlo spelen. Want zij speelden om te promoveren. En we wonnen opnieuw. Dus mocht in eerste klasse blijven. Dan kon ik opnieuw twee spelers verkopen. In totaal voor 17 miljoen. Spelers die bij mij eigenlijk nooit speelden. Wel talentvolle jeugd, maar soms moet je de keuze maken om die spelers toch te laten gaan om de rest van je club te versterken. En heb ik vooral New Gens gekocht, maar ook Mika Gods en Fedde Leijsen. Wel allebei gekend in Nederland, denk ik.
Jo.
En nu zit ik ergens in de 22e of 23e speeldag en sta ik momenteel 7e. Geen uitzicht op play-off 1, want het verschil daarmee is al 9 punten. Maar ik ga ook voor één keer niet de degradatie play-offs moeten spelen, dus daar ben ik al blij om. En ik ben ook met de Poképlayer bezig, maar daar heb ik nog maar, ik denk, een 31 of 32 landen voor afgevinkt, dus nog niet echt heel veel. En dan dacht ik, ik ga ook voor die 1000 wedstrijden en 1000 goals.
Maar? Ik voel een maar
aankomen. En toen begon ik te rekenen. In België speelt je 40 wedstrijden per seizoen. En dan pak dan de beker er nog bij. En Europees gaat je rond de 55 wedstrijden komen. Dan moet je al iemand hebben die in een seizoen of 20 meegaat, veronderstel ik, voor 1000 wedstrijden te krijgen.
Ja.
Dat wordt misschien wel een moeilijke.
En hij moet fit blijven.
Ja, hij moet fit blijven. Hij moet willen blijven. Dus ik denk dat 1000 goals misschien iets realistischer gaat zijn.
Oh ja.
En heel misschien realistischer.
Ja, maar ik stel voor dat je daar hetzelfde rekensommetje even op loslaat. Stel dat die speler 1-op-1 loopt. Dan hoeveel maakt hij er dan per jaar?
Ja, 50, 55, hè. Dus nog altijd die 20, 25 seizoenen.
Ik wou zeggen, voor het aantal seizoenen maakt het geen reet uit.
Nee, inderdaad. Ja, dan moet ik al iemand hebben die die dubbele cijfers gaat scoren elk jaar. Hè. Dus, maar het is een uitdaging.
Ja, dat zeker. Maar mag ik je een tip geven als je serieus bent voor die 1000 wedstrijden?
Ja, doe maar.
Ga naar Brazilië of Argentinië of zoiets. En eigenlijk liefst nog Brazilië. En dan zoek je een ploeg uit met een zwakke state championship. Gremio of internationaal. Want bijvoorbeeld in die competitie, in die staatscompetitie zit weinig tegenstand. Dus als je zeg maar een jonge spits, die ramt er daar gewoon in die staatscompetitie, nog voordat de Braziliaanse Serie A begint, ramt hij er al gewoon 20 tot 30 in. Nou, als de Serie A ook nog een beetje mee kan, kom je in een heel eind. Alleen, ja, in Brazilië speelt niemand alle wedstrijden, want dan speel je er 80 of zo per jaar.
Ja, en dat is het ding dat mij tegenhoudt aan Brazilië, want Perry zei ook al van, je moet naar Brazilië gaan. Die 80 wedstrijden op een seizoen, dat is echt veel.
Dat is heel erg pittig.
Dus ik had ook een aanbieding van een Japanse ploeg. Grampus is, ja, Nagaye Grampus of zoiets.
Nagoya, Grampus Nagoya.
Ja, daar heb ik even over getwijfeld. Maar ik had in mijn België FM groepje op WhatsApp gevraagd wat ik moest doen. En toen kwam Lenscher. Die zei van, ja, eigenlijk moet je gewoon in België blijven. Dus ik ben nu aan het twijfelen om er een kleine Build a Nation in België bij te doen. Om toch de game interessant te houden. Dus ik heb sowieso mijn eigen voorgenomen om geen nieuwe save meer te starten. Het eerste seizoen is gewoon hel. Daar begin ik niet meer aan. Dus ja, ben een beetje aan het kijken. Ik heb ook gedacht aan een Big Brother Challenge in België. En dan kwam ik uit bij Racing Mechelen. Toen zag Ben het wit voor de ogen worden. En heeft hij afgezegd voor de podcast van deze avond. Dus dat gaat hem ook niet worden.
Ja, of je doet, je pakt Union. En dan ga je kijken of je Anderlecht kunt ontronen.
Is ook een optie natuurlijk, ja. Ik denk dat RWDM is ook nog zo'n Brusselse club. Die doen het bij mij ook wel redelijk goed in mijn save. Dus er zijn nog wel wat opties. Dus,
ja, er liggen in ieder geval mogelijkheden. En anders kun je natuurlijk altijd nog een ploeg uitzoeken. Puur op basis van het logo wat ze hebben.
Yes, inderdaad. En bedankt voor het bruggetje, Guido.
Graag gedaan.
Dus, ik denk dat het nu dan tijd is om naar het onderwerp van de week te gaan. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Het thema van de week. En ons onderwerp is custom graphics. En ja, daar vallen die logos natuurlijk ook onder. Maar ja, ik zit hier met twee experten vandaag, dus kunnen jullie eens uitleggen waarom dat wij custom graphics moeten gebruiken? En met welke we zouden moeten beginnen?
Ik ga deze eerst eens even naar Barry doorspelen, want die heeft al veel te lang niks meer gezegd.
Nee, klopt. Nee, ik zal altijd. Het eerste wat ik doe als ik de nieuwe FM heb en ik start een nieuwe game is. Een logo pack downloaden, zodat ik niet naar die lelijke logos vanuit de Premier League zit te kijken. Daarom vind ik het gewoon veel realistischer en het ziet er ook veel mooier uit als je dan een tussenstand ziet van, oh, dan weet je ook welke club het is. Niet dat je alleen maar van dat rood-witte schilder krijgt te zien, maar echte logo's.
Plus het feit dat ook de lagere competities dan vaak fatsoenlijk zijn uitgewerkt.
Ja, klopt.
Nou, want als er iets is waar ik niet tegen kan, is dat ik op het forum kijk, of op Facebook of zo, en mensen die daar zo van die screenshots dumpen met van die, ja, die fake logos. Dan denk ik van, is dat nu echt zo moeilijk om daar even een logo in te zetten? Maar voor die mensen is deze aflevering.
Ja, want het hoeft namelijk helemaal niet moeilijk te zijn. Maar ik denk vooral dat je met die custom graphics aan de slag gaat om je eigen spel gewoon leuker te maken. Het houdt het op de lange termijn voor jezelf leuker om het erbij te pakken. We komen dus dadelijk nog wel aan de new gen copies en aan de facepacks toe. Maar dat, je wil eigenlijk een fatsoenlijk gevoel bij je eigen spel hebben. Als je de zaak opstart, gewoon met het gevoel dat alles klopt en dat alles in orde is en dat alles is zoals het zou moeten zijn. En nou, laat ik dan heel eerlijk zijn, ik ben dan niet zo'n purist dat alle spelers in het spel een foto moeten hebben. Maar in ieder geval alle spelers die ik onder contract heb staan. Dus wat ik dan zelf doe, is in plaats van grote packs te downloaden, dan google ik wel die foto's van die jongens bij elkaar. En dan regel ik me daar zelf wel dat die koppen erin komen te staan. Maar de logo's ben ik helemaal met Barry eens. Gewoon even ergens een logopack downloaden. En de enige ploeg die daar niet fatsoenlijk aan meewerkt, dat is gewoon zo'n heel kinderachtig ploegje uit Engeland.
Ja.
We mogen ze nou nog Manchester United noemen. Gelukkig niet de Manchester Red Devils of zo. Want die hebben een rechtszaakje aangespannen tegen Sports Interactive. Want die wilden hun logo uit het spel hebben. Want dat deed afbreuk aan de identiteit van de club. Nou, misschien moet je dan eens beginnen met gewoon een fatsoenlijke selectie samen te stellen. Want dat doet veel meer afbreuk aan het imago van je club.
Ja, ze krijgen het karma natuurlijk echt wel dubbel en dik terug.
En volkomen terecht. Daar hebben wij geen medelijden mee. Tenminste, ik niet.
Ik moet wel zeggen dat ik wel fan ben van Manchester United. Maar dat terzijde.
Glenn, iedereen maakt fouten.
Ja, inderdaad.
Wij vergeven je dat.
Ja. Het is allemaal de schuld van David Beckham geweest. We steken het op hem.
Had je vroeger dan ook zo'n David Beckham kapseltje? Dat je onder zoveel tijd zeg maar, van haarstijl veranderde?
Nee. Zo fel ging de obsessie niet.
Ja, dat zeg je nou.
Ik ben ook niet die kerel die heel veel geld betaald heeft om op David Beckham te lijken. Nee, ben ik ook niet.
Ja, oké. Ik bedoel, we kunnen het nog steeds niet met zekerheid zeggen, omdat je nog nooit op zo'n podcastborrel erbij geweest bent. Maar misschien gaan we het dit jaar ontdekken.
Ja, wie weet, hè. Als de datum vast ligt, dan kan ik eens de EDM hier lief aankijken.
Ja, in geval van nood zou je altijd nog met mij mee kunnen rijden, als je tot zit had geraakt.
Ja, het rijden is geen probleem, dus meer de tijd erin steken. Maar normaal gezien moet dat wel goed komen.
Ja, ik snap het wel. Ik snap het wel.
Maar we dwalen weer al af, dus...
Het heeft best lang geduurd.
Ja, inderdaad, we zijn toch al even bezig, dus...
Gewoon zeggen, het valt toch best mee. Volgens mij zijn we het half uur al gepasseerd.
Ja, inderdaad, het gaat goed vandaag. Maar ik hoor van jullie dus eigenlijk dat vooral de logo's en de shirts toch ook wel belangrijk zijn. En ik snap het natuurlijk wel, hè, want zo'n logo en een shirt, dat is echt het herkenpunt van een club. En de fans en de club zelf ook is gewoon fier op het logo dat ze hebben. Dus ook door een herkenbaar logo te hebben, herkenbare shirts. Ja, gaan ze misschien ook wel nieuwe fans aantrekken. Want ik denk dat wij ook wel eens speciaal een ploeg nemen. Gewoon omdat ze een mooi logo hebben of leuke shirts.
Zeker. Ik bedoel, laat ik dat voorbeeld pakken van die sidegame in Cyprus. Ik bedoel, het is niet zo dat ik heel veel ervaring heb met het derde niveau van Cyprus. Dus ja, je laat die competitie in en dan ga je eens kijken. Zit er iets bij wat je op naam aanspreekt? Ja, dat is allemaal, loopt dat niet over. De helft klinkt als een soort van geluid wat ik uitbreng als ik moet niezen en ik hou een hand voor mijn mond. Dus ja, dat schiet dan niet zo heel erg op. Maar dan ga je kijken, zit er iets bij met een cool logo? En dan word je in sommige opzichten word je dan positief verrast en dan zit er wel iets leuks bij. Dus ja, dan is dat waar je voor gaat. En in mijn geval was het dan, mocht je zeg maar naar deze podcast luisteren en toevallig nog een hand vrij hebben of een telefoon vrij hebben. De ploeg was FC Spartakas Kitiu. En die hebben ik vind het best een cool logo. Het is een rood wapenschild met een zeg maar Grieks-Romeins-achtig zwaard wat door een ketting heen slaat. En ze zijn Spartacus vernoemd naar de, nou ja, de gladiator. Wat alweer heel raar is, want de gladiator Spartacus leefde in de buurt van Rome. En dat was een Thraciër. Dat had helemaal geen ene fuck met Cyprus te maken. Maar ja, schijnbaar vonden zij het verhaal ook zo cool dat ze de club ernaar vernoemd hebben. Dus ja, laat gaan. Wie ben ik dan om daar commentaar op te leveren? Maar het ziet er in ieder geval wel vet uit. Dat ten opzichte van die, al die wat meer saaiere standaard logo's. Dus ja, vandaar de keuze voor Spartacus Kitiu. En ik weet vrij zeker dat Barry ook wel eens een dergelijke keuze gemaakt heeft.
Zeker. Ik kan even goed nadenken welke dat ook alweer was. Nou, dat was AS Rhodos op derde niveau van Griekenland. Die heeft dan, ik zal hem er even bij pakken.
Er zal vast iets van de kolos van Rhodos bijstaan of zo.
Nee, niet eens. Er stond een soort het achter iets op. Best wel leuk, maar had meer met Griekse mythologie ook te maken. En dat vind ik gewoon interessant. De staaf heb ik daar toen voor gekozen. Ze hadden er inderdaad, als ze die kolos erop hadden gezet, had het nog mooier geweest. Maar dat is een aandachtspuntje voor ze, denk ik.
Nou goed, het is een leermoment, zullen we het maar noemen. Dus ja, in dat opzicht, een goed logo maakt denk ik, en trouwens hetzelfde geldt voor shirts, maakt wel het verschil als het gaat om het kiezen voor een coole club. Logo packs en shirt packs, die zijn trouwens overal best simpel vandaan te halen. En ik denk dat wij er hetzelfde in zitten, dat we die symboliek en die betekenis mooi vinden. Als er een goed verhaal achter zit, dan kunnen we daar wat mee. En ja goed, het downloaden is meestal een kwestie van gaan naar een grote FM-site toe. En of dat nou Managers United is, of je gaat naar Passion for FM of FM Scout of zo. Daar staan gewoon logo en facepacks op en ook shirtpacks op. Het hele coole, daar zullen we nog wel aankomen, dat is het zelf maken van die dingen. Maar we gaan denk ik helemaal voorbij aan het idee dat we ook willen babbelen over clubs met coole logo's.
Ja, inderdaad, daar gaan we het sowieso over hebben. En nog even over het logo zetten in Football Manager. Als je ze ene keer gedownload hebt, kun je ze ook gewoon overzetten van uw vorige FM. Ja, vorige FMC games. Dus dan is het gewoon een beetje van kijken welke clubs hebben een nieuw logo. Wat soms ook wel gebeurt. En dan is het gewoon die even updaten. En dan moet je niet al te veel moeite doen om ze erin te krijgen.
Nee, ik gebruik volgens mij al sinds FM17 of FM16 dezelfde logopack. Enig wat ik af en toe in de gaten moet houden is of niet een club zijn logo heeft geüpdate en bijgewerkt. Maar dat is het inderdaad eigenlijk wel.
Ja, en dan, ja, ik speel vaak in België en dan moet ik wel eens kijken welke club is nu weer gefuseerd met welke club en welk logo gebruiken ze. Dus even aanpassen daar, maar over het algemeen loopt het wel goed.
Dus ja, dat.
Nu, veel clubs hebben een herkenbaar logo en die blijven ook echt altijd bestaan. En sommige clubs hebben echt heel mooie logo's die al honderden jaren meegaan en gaan dan op basis van enkele modetrends een logo aanpassen. Dat loopt niet altijd goed, hè, denk ik, een logo aanpassen.
Nee, ik vind voor het verschrikkelijk met het logo van Ajax, het nieuwe logo. Ik heb liever het oudere logo, dat ziet er veel mooier uit en veel identieker, vind ik. Oh, ja. Het was ook echt geweldig in dat seizoen dat ze hem even teruggebracht hebben. Ja, ik denk dat de shirts toen aardig over de balie heen vlogen.
Wat dacht je dan van het nieuwe logo voor Juventus? Als je dat toch over fucking lelijke logo's hebt.
Dat is ook echt dramatisch.
Het ziet eruit alsof een of andere middelbare scholier voor zijn les tekenen of zo iets in elkaar geknutseld heeft. Dat is gewoon lelijk. Wie verzint dat?
Ja.
Dan ga je van een klassiek logo, waar best weinig mis mee is, ga je naar dit gedrocht.
Wie? Ja, en dat was inderdaad het logo waar ik aan dacht. Waarom?
Ja, ik, ja.
Nee, maar laten we een andere pakken, joh. Palermo heeft een tijd geleden ook het logo bijgewerkt. En die hadden best een gaaf logo. En ja, ik vraag me oprecht af of het er beter op geworden is.
Nee, zeker niet.
Dus ja, ook daar. En ja, weet je dat je je logo mee wil laten gaan met de tijd? Daar kan ik best in meegaan. Maar ja, als het niet hoeft, dan hoeft het niet, hè? De meeste logo's zijn niet dusdanig oudbollig dat het echt niet meer kan. Dus ja, ik vind dat zonde. Moet ik er trouwens wel bij zeggen, er zijn ook landen waar dat wat minder een dingetje is. En dan kijk ik bijvoorbeeld met name over naar Japan en een aantal Amerikaanse clubs. Die zijn vaak nog niet zo oud vergeleken met de Europese clubs. Maar hebben vaak wel mooie, strakke logo's in elkaar zitten. Niet allemaal. Er zitten ook gedrochten bij, hoor. Laten we dat even voorop stellen. Er zitten er ook bij, dat ziet niet uit. Ik ben bijvoorbeeld geen fan van dat Inter Miami ding. Nee, vind ik lelijk. Daar vind ik echt helemaal niks aan. Maar bijvoorbeeld Atlanta United uit de VS vind ik wel mooi. Die hebben best een klassiek logo wat ook bij een Europese club niet zou misstaan. En als je bij heel veel van die ploegen in Japan kijkt, dan zie je hetzelfde. Dat zijn van die klassieke wapenschilden. Ze proberen qua clubkleuren en ontwerp proberen ze een link met de regio erin te gooien. Dus dat.
Ik vind ook het logo van LAFC in Amerika wel mooi.
Maar dat is ook vrij minimalistisch, als ik me dat goed herinner.
Ja, zwart met goud en dan gewoon LA. Dus ja, ik vind het wel mooi.
Maar goed.
Ik ben zelf ook fan van een club die ondertussen aan zijn derde logo zit.
Oei.
Maar ze bestaan nog maar 35 jaar ongeveer, dus zoveel geschiedenis zit er nog niet in. Ze zijn er wel op vooruit gegaan tegenover hun vorige logo, dus dat is toch al iets positiefs. Maar ik vind bijvoorbeeld ook het logo van Manchester City een enorme achteruitgang. Ook al hebben ze het nu al 8 jaar, maar ik vond het andere mooier.
Ja, vaak is het dan zo dat ze min of meer toch hun eigen geschiedenis eruit gooien. Dan moet het allemaal strakker gemaakt worden en allemaal meer, ik weet niet, modern gemaakt worden. En het is niet altijd een vooruitgang. Echt niet.
Nee. Al is Manchester City hun logo nu wel meer gebaseerd op het oude van de 1964. Dus daar kan ik het ergens nog wel begrijpen. Maar ik vond hun vorige logo echt niet lelijk. Dus ja.
Dus ja, het is dat.
Maar ik heb het daarnet wel al even aangehaald. Er zijn sowieso ook clubs waar we, ja, die echt heel mooie logo's hebben. En hebben jullie er zo een paar met een mooie geschiedenis achter? Of,
vraagt hij alsof hij niet in het script gekeken heeft wat er klaar staat.
Wat is een script?
Doe eens niet zo alsof je de Vlaamse Paul bent.
Nee, ik heb inderdaad mooi in het script gekeken, dus
plus het feit dat wij in het script gewoon kunnen zien met hoeveel mensen dat we ingelogd zijn. Hè? Dus er staan gewoon twee andere bolletjes bij, dus ik kan gewoon zien dat we met 3 man aan het kijken zijn. Dus nou niet zo, hè. Een aantal zijn nog voorbereid op Ben, dus mag ik er eentje gewoon zelf erbij pakken die ik mooi vind?
Yes, tuurlijk.
Dan hou ik er ook een paar voor Barry over. Een logo wat ik zelf wel vet vind is van SC Bastia. En nou, Bastia is afkomstig van Corsica. Het is een van de weinige steden, echt grote steden op het eiland. Dus het is ook een vestingstad. Nou, dat zie je terug in het logo. Voor de luisteraars die zeg maar wel de naam Bastia kennen, maar niet het logo. Het is een klassiek wapenschild. Een zwarte rand. Blauw midden. In dat blauwe midden is met witte lijnen een soort kasteeltoren uitgevoerd. Daar staat zeg maar het jaartal op van oprichting en de clubnaam. En daar staat de Testa Mora in. En de Testa Mora is die klassieke vlag van Corsica. En dat is zeg maar een zwart hoofd met een witte bandana om. En als je nou afvraagt, waar komt die, wat betekent dat? Nou, dat kan ik ook nog wel uitleggen, want ik heb dat op een gegeven moment opgezocht. Van, wil je dat weten? En de Testa Mora is de klassieke vlag van Corsica. En dat heeft te maken met, en dan gaan we wel heel erg de geschiedeniskant uit, maar ja, goed, als je dat niet boeit, dan heb je pech gehad, want het is lekker onze podcast en we doen het gewoon. Komt uit de 13e eeuw, toen een Corsicaanse vrouw Diana ontvoerd is door Moorse, ja, slavenhandelaars. Nou, de Mooren, dat was Noord-Afrika, die hadden een wat meer donkere kleur. En ze werd op een slavenmarkt verkocht in Granada in Spanje, wat destijds onder controle van de Mooren was. Nou, maar ze was verloofd met Pablo. En Pablo heeft zich laten vangen door die slavenhandelaars, is haar achterna gereisd, heeft haar bevrijd in een of ander episch gevecht samen met zijn vrienden. En heeft daarbij de slavenhandelaar hoofdman Mansour Ben Ismail onthoofd en zijn hoofd zeg maar op een speer gestoken en mee teruggevoerd naar Corsica. Nou ja, dat is dan dit hoofd. En dat is dan, dat vonden ze zo'n geweldige actie, dat hebben ze dan maar uitgeroepen tot de nationale vlag van Corsica. En daar zit een heel verhaal achter. Nou ja, ik weet niet of het een even familievriendelijk verhaal is, maar het is wel een verhaal. En het ziet er wel cool uit. Bovendien, clubs van een eiland, altijd fan.
Ja, inderdaad, daar moet ik je wel in bijtreden. Ik heb ooit trouwens ook nog een FM-game gehad met Bastia, ook gebaseerd omdat ik hun logo wel cool vond.
Dus... Nou kijk, daar ga je al. Maar dan laten we eens kijken waar Barry mee komt.
Ja, dat is een hele... Ik zat al een beetje te kijken. Ik had, om ook in Frankrijk te blijven, FC Amiens. Die heeft gewoon een wapenschild met twee eenhoorns op eigenlijk. Ziet er best wel... ik vind het er best wel leuk uitzien. Ik heb er nog geen save mee gestart, maar misschien dat ik dat wel ga doen als ik hier in Parijs klaar ben. Ik zit te kijken of ik een beetje kan achterhalen waarom... het op het logo staat, maar over dit logo wordt het geen hele grote geschiedenisles.
Dat is een beetje zonde.
Ja.
Maar
ja.
Als je dan toch van een cool logo houdt, dan kijk eens naar het logo van Caen. C-A-E-N.
Met de viking.
Ja, de gestileerde viking. Ik bedoel, dat is ook wel vet. Maar als we buiten Frankrijk eens gaan kijken, een ploeg die ik op zich wel een cool logo vind hebben, Corinthians uit Brazilië. En dat ziet er dan een beetje uit alsof dat het logo is van een roeiclub. En dat kan kloppen, want dat was het ooit ook. Het is ooit begonnen als een roeiclub. En die wilde dan op een gegeven moment ook erbij gaan voetballen. Dus, maar die achtergrond, die zie je vanuit zeg maar, de watersport, zie je terug in het logo. Want er staat een groot anker in en je hebt die roeispanen en een soort van reddingsboei. En daar binnenin staat dan de vlag van de provincie São Paulo. Ook daar het jaar van oprichting en de naam van de club. Gewoon clean. Ik vind het wel wat hebben. Trouwens in Brazilië een andere coole is Vasco da Gama. Zeg maar naar de Portugese ontdekkingsreiziger. En ja, daar zie je dus een van die schepen van Vasco da Gama. Hebben ze op het logo van de club gezet. Ook klassiek wapenschild. Ik vind dat wel wat hebben, zoiets. Beetje geschiedenislesje erbij. Ik ben daar fan van.
Zeker. Ja, ik vind bijvoorbeeld het logo van... dan gaan we even naar Portugal. CS Maritimo ook wel gaaf. Nou, Maritimo, dat wijst... Ik ben niet heel goed in Portugees. Maar ik denk naar de zeevaarders. Ook als ik naar het logo kijk. Want er staat gewoon een roer op. En daarin staat een leeuw met een voetbal in zijn poten.
En dan nog een klassieke leeuw, hè? Niet zo'n niet,
ja,
niet,
nee,
zo'n,
niet,
moderne
niet zo'n nieuwe,
strakke.
Echte klassieke. Echte klassieke leeuw, inderdaad. Maar... Dus die vind ik ook wel wat hebben.
Ja. Nee, dat ben ik met je eens. Dat heeft wel wat. Want ze hebben een tijdje een strakkere versie gehad. zeg maar, waar ze hem dus wel gemoderniseerd hebben. Maar daar zijn de supporters tegen in opstand gekomen. En toen hebben ze hem weer gewoon normaal gemaakt, zeg maar.
En terecht.
En zijn ze eigenlijk teruggegaan naar het oude klassieke logo. Wat ze vanaf 1917 gebruikt hebben. En ik denk dat het positief is dat ze terug zijn gegaan naar de oude.
Zeker. Ik heb nu ook de gestileerde gezien, maar die...
Nee, die gestileerde is gewoon lelijk.
Ja.
Dat beest heeft gewoon minder karakter. Ik kan wel zeggen, dat krijg je hetzelfde als vrouwen zichzelf heel erg gaan stileren en opmaken. Maar dan gaat gewoon karakter verloren. Nee, dat is wel.
Ja, zeker.
Dat mag ik zeggen. Ik let nou niet lachen, joh. Dat was volkomen serieus. Als je vrouw daar ooit moeilijk over doet, dan zeg je, schat, je gaat toch niet al je karakter wegstoppen?
Ja, kan ik eens proberen.
Ja, als je het zo brengt, dan klinkt het toch een stuk positiever. Mm. En ja, het scheelt dan ook tijd. Dus in dat opzicht, nee. 1860 München vind ik trouwens ook zo'n klassiek logo. Gewoon klassiek, strak. Heraldische leeuw, niet te moeilijk doen. Dus,
ja. En heel herkenbaar.
En heel herkenbaar. Nou, dat geldt denk ik voor al die logo's wel.
Nee, ik zie hier in het script ook nog een hele mooie staan. En ik denk dat die sowieso van Ben gaat komen. Dus als niemand hem gaat doen, ga ik hem gewoon even voor mezelf nemen. Dat is hier van Chivas Guadalajara.
Ja.
En de kroon en de helm in het logo komen uit het wapenschild van de stad Guadalajara. En dat is in 1539 door Karel van Luxemburg aan de stad toegekend. En dan heeft het logo ook nog rood-witte strepen. En die zijn dan een verwijzing naar de vlag van de Belgische stad Brugge. De geboorteplaats van cluboprichter en Belg Edgar Everaert. Dus er is een club in Mexico die zijn logo gebaseerd heeft op Club Brugge. En die opgericht is... niet op Club Brugge, op Brugge. En die opgericht is door een Belg. Dat zijn van die leuke weetjes die ik nog niet wist en waar ik ooit eens mee ga uitpakken als ik over voetbal kan praten met iemand.
Of in een pubquiz meedoen, wat dat toevallig langskomt.
Inderdaad.
En in een pubquiz is het altijd nog maar de vraag wat er langskomt, want het is dusdanig random.
Ja. Ja, ik denk niet dat ze het vraag gaan stellen over Chivas Guadalajara.
Oh ja, je weet het niet.
Nee, inderdaad. En dan heb ik heb zelf ook nog een logo gevonden. Daar zit geen geschiedenis achter, maar een tijd geleden waren Ben en ik samen op zoek naar een club om zo'n beetje samen te spelen, maar ook apart. Dus we zouden allebei dezelfde club nemen en dan zien hoe ver dat we geraakten. En een van de clubs waar we naar aan het kijken waren was OFK Pirin Blagoevrat in Bulgarije. En het is eigenlijk een soort van wapenschild, de vorm ervan. En dan er staat dan een vogel op, een bal en dan een bergketen. Een heel simpel logo, maar ja, ook gewoon echt strak, mooi. De kleuren van het logo zijn groen en wit. Ook, ja, hun shirts zijn ook groen en wit. Dus dat vind ik altijd wel een positieve als dat allemaal zo'n beetje samenhangt.
Eens. Ik bedoel, dan zit de clubidentiteit op zich wel netjes in elkaar.
Inderdaad. En ik denk dat jij ook, Guido, wel eens in die Engelse FM-scene zit. Op X, Twitter. Ik heb zo daar een tijd Fox in the Box gevolgd. En die zocht ook altijd zijn clubs uit met mooie shirts en met mooie logo's. En daar heb ik Doxa Drama uit Griekenland leren kennen. Ook weer een vrij simpel, strak logo. En een vogel, een bal en het jaartal van oprichting. Zwart-wit en shirt ook gewoon wit, zwarte broek. Ideale club om mee te beginnen.
Ik wil zeggen, soms moet er ook gewoon niet te moeilijk over gedaan worden. Een goed logo hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.
Nee, en ja, als je soms ziet met waar al die marketingbureaus mee afkomen, zoals het logo van Leeds, dat is afgeschoten door de fans.
Ja, en terecht.
Ja, inderdaad, terecht. Dus ja, zo ziet je maar, marketingbureaus zijn niet altijd even geweldig. Vooral niet als het op voetbal aankomt.
Nou ja, kijk, als je nou het geluk hebt dat zo'n marketinggozer ook echt een link met de club heeft en een beetje snapt wat er onder de fans speelt, dan is het ook alweer een ander verhaal. Maar dat is bijna nooit. Dat is echt bijna nooit. Meestal is het gewoon iemand die snel even wil binnenlopen en denkt, nou, wat kan ik er eens van maken? Het liefst iets wat de marketinggozer niet te veel tijd kost. En hop door. Ja, vind ik zonde. Vind ik echt zonde.
Inderdaad. Zo heeft ooit... ja, Genk heeft zijn logo dus 2 keer veranderd gehad. En toen het logo dat ze nu hebben, is zo een of ander wasproduct logo. Daar lijkt het op. Daar werd toen mee vergeleken. Zo precies het recyclagesymbool. En toen kregen ze allemaal... De dag dat het bekendgemaakt werd, kregen we zo een mooi papiertje in onze handen. En daar stonden toen, ik denk, een stuk of 12 logo's op. En daar stonden echt heel mooie logo's tussen. Maar ze hebben daar echt het lelijkste uitgekozen. En toen werd ook een van die dingen van, ja, maar dat is strak, dat is modern, dat is hoe het, daar gaan we naartoe in deze tijd. En ja, niemand vond het mooi.
Ja, maar gewoon zeggen dat iets modern is, dat hoeft niet per se... een goed teken te zijn.
Nee, inderdaad. Nee. Ja, ondertussen hebben ze er wel uit geleerd. Nu hebben ze een G, die dan ook nog een beetje, als je heel veel verbeelding gebruikt, als een mijnschacht gezien kan worden. Dus ze hebben er proberen een beetje een identiteit achter te steken. Dus,
dat is wel heel veel verbeelding die je er nou in... achter het zoeken bent.
Ja, zo hebben ze het wel ooit eens... gebracht, maar het is sowieso een verbetering tegenover wat er ervoor was.
Nou goed, een van de zeldzame gevallen waar het logo strakker maken wel gewerkt heeft, is bij Fortuna geweest. Het logo is in de basis gelijk gebleven. Ik zal jullie het oude logo even snel in de chat gooien. Als je dat naast het nieuwe logo zet, het is geen gigantisch verschil. Alleen, zeg maar, het oude logo had een ontblote tet. En daar werd wat moeilijk over gedaan. Daar is een nieuwe logo een beetje weggevallen. Maar ik denk dat de identiteit van de club met alle elementen en zo gewoon intact gebleven is.
Ja, inderdaad. Als, ja.
En je mag het mooier of minder, maar ze hebben in ieder geval geprobeerd... Ze hebben geprobeerd om dicht bij de roots van de club te blijven.
Ja, inderdaad. Ze zijn niet van het ene uiterste naar het andere gegaan. Ze hebben het een beetje... Ja. Ze hebben het mooi gehouden.
Ah, dat. Maar...
Ja, hebben jullie nog een club met een speciaal logo of kunnen we doorgaan naar die andere dingen die onze game ook wel leuker kunnen houden?
Ja, ik ben niet met alle keuzes van Boga Ben eens, dus ik ga ze ook niet allemaal doen. Haha. Maar een van de dingetjes die interessant zijn als het gaat om logo's zijn de dieren. Waarvoor gekozen wordt. En er zijn een paar clubs die wel aparte beesten op hun logo hebben staan. Ik bedoel, kijk naar Valencia en Levante, die een vleermuis erop hebben staan. Bari, de enige club die een haan op het logo heeft staan. En echt een heel opvallende haan ook nog. Ik ben oprecht van mening dat Bari een van de meest opvallende en unieke logo's in de geschiedenis van het voetbal heeft. En ook die hebben trouwens hun logo weer gemoderniseerd, want het oude logo was leuker. Maar goed, hè, dat kleinigheidje hou je toch. Die haan staat er nog steeds op. Dat gelukkig wel. Ik weet dat er, ik geloof Catania is dat, die hebben een olifantje op het logo staan. En een ploeg die ik wil noemen, maar die in FM niet speelbaar zijn, is Tout Puissant Mazembe uit Congo, TP Mazembe. En die hebben een krokodil die een voetbal probeert te eten.
Ja, dat is ook leuk.
Vind ik die moet ik even opzoeken.
Ah ja, ja.
Vind ik wat hebben. Ik hou wel van dat soort gekke fratsen. Als het gaat om mythische beesten, nou, dan is de keuze reuzen. Dus daar kun je genoeg van terugvinden. Maar TP Mazembe heeft dus een krokodil die een voetbal probeert te eten. En daar niet in lijkt te slagen.
Het is natuurlijk wel eens iets anders in Afrika dan gewoon een of ander logo van een grote club uit Europa en daar gewoon een andere kleur in te zetten.
Ja, ja.
Dan kunnen ze daar ook goed.
Ze zijn niet zo goed in copyright en auteursrechten, intellectuele eigendommen en dat soort toestanden. Doen ze niet zo aan, heb ik het idee.
Nee.
Ah, over dieren gesproken, het logo van AS Roma, dat wijst natuurlijk ook nog terug naar de hoe de stad is opgericht, hè? Met Remus en Romulus met die wolf.
Nee, dat klopt. Dat heeft wel wat. Dus als we het dan toch over de geschiedenislesjes hebben, ja, dan vind ik dat soort dingen wel mooi. Maar dan ben ik het trouwens er ook wel mee eens met dat het jammer is dat Ajax met het vernoemd zijn naar een klassieke held, dan nou net het weer modern en strak gemaakt heeft in plaats van een beetje oldschool te blijven.
Ja, zeker.
Lijkt mij dan. Heracles doet dat dan in dat opzicht toch wat netter. Want ook dat is, ook zij zijn vernoemd naar een mythische held. En ik vind toch dat zij dat wat netter ingekleurd hebben. Dus in dat opzicht. Maar wil je nog doorgaan over de logo's, Glenn?
Nee, ik denk dat we de logo's wel achter ons kunnen laten. Ik denk dat iedereen wel zo voor zichzelf wat mooie logo's kent. En het logo's erin zetten is ook wel het makkelijkste van voetbalmanager. En hetgene dat het meeste opvalt. Dus dan gaan we eens kijken wat we nog kunnen doen om onze save een beetje leuk te houden. Want na een tijd krijg je sowieso wel eens uitgekeken op de logo's. En op de standaard skin, de skins die je hebt, ook al vernieuwd je skin, je gaat na een tijd toch uitgekeken geraken. En iets waar ik altijd aan denk, wat voor mij het leuke houdt, is die faces. De gezichtjes erin zetten. We kunnen ook allemaal mooi een pack downloaden. Maar waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we onze faces erin zetten? Waarom zouden we een stadion op de achtergrond zetten? Waarom zouden we de bekers erin zetten?
Ik ben daar zelf heel makkelijk in om meer in die safe te komen. Om ervoor te zorgen dat je elke keer weer terug gaat. En ik ben daar ook heel makkelijk in. Toen ik begon met Ryukyu, toen waren er nog geen new gens. Dus daar hoefde ik nog niet moeilijk over te doen. Maar heel veel van die spelers, dat waren vrij onbekende spelers die geen, zeg maar, kop in het spel hadden. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je googlen of je een foto van die jongens kan vinden. Nou, en dan ga je ze zelf toevoegen. Is dat moeilijk dan? Nee, eigenlijk is het verrassend gemakkelijk. Je hebt daar een paar spulletjes voor nodig. Een computer met een internetverbinding. Wel handig. Je hebt nodig het programma FMXML. Ja, trouwens, die heb je niet eens keihard nodig, maar het maakt het wel iets makkelijker. Een beetje geduld. Ik bedoel, ik zal een voorbeeld pakken. Toen ik begon bij Ryukyu, toen was een van mijn eerste aankopen, was Ronan Pluimen. En Ronan Pluijmen is een Nederlandse voetballer. Afkomstig uit, ik dacht dat het Heerlen was. Maar die had ook een thuispaspoort. En die heeft in de jeugd van Fortuna gespeeld. Nou, wat heb ik gedaan? Die jongen zat zonder club. En ik heb op een gegeven moment gezegd, nou, dan haal ik hem naar Japan toe. Maar die had dus geen gezicht. Nou, wat heb ik wat doe je dan? Je weet dat er foto's van die jongen te vinden zijn. Dus je pakt zo'n foto. Dan ga je naar de website remove.bg. Dat is er eentje die gewoon de achtergrond eraf gehaald. Zodat je echt alleen de kop overhoudt. Zodat hij ook op een nette manier in voetbalmanager komt. Die foto die gooi je in het mapje mijn documenten / sports interactive / voetbalmanager 24 / graphics. Nou ja, en dan zoek je je eigen submappie uit. Je gooit FMXML eroverheen. Die heb je ingesteld dat je gezichtjes erbij wil halen. In het spelletje ga je naar de settings. Je maakt het kastje van het spel leeg. Je reload de skin en kijk. Je hebt de kop van Ronan Pluijmen. Sla ik trouwens een stap over waar je zijn ID-nummer moet opzoeken. Maar dat is ook een kwestie van een paar klikjes in het spel. En dan kun je de ID-nummers van de speler tevoorschijn halen. Dan pas je vervolgens. Ja, je geeft je plaatje wat je gedownload en geprepareerd hebt. Hetzelfde nummer als het ID-nummer van de speler in het spel. En dan ben je er eigenlijk. En binnen 2 minuten kun je die foto erin hebben.
Yes, en het is echt wel het is echt heel gemakkelijk, want ik kan het, heel veel mensen kunnen het, dus het is echt heel gemakkelijk.
Zelfs Glenn kan het.
Ja, inderdaad, zelfs ik.
Nee, het is ook gewoon echt leuk om te doen, want soms zien spelers er compleet anders uit dan wat je gedacht had. Dan heb je een bepaald beeld van de speler in je hoofd. En dan blijken ze er in het echt helemaal niet zo uit te zien. Op basis van hun spel denk je bijvoorbeeld, oh, dat is een spijkerharde verdediger. En dan zie je daar gewoon, ja, zo'n mannetje wat eruit ziet alsof hij 16 is. Waarvan je denkt, dat is niet mijn spijkerharde verdediger dit. Nee, dat past niet. Dat matcht niet.
Nee, en soms komt je ook foto's tegen van bepaalde spelers die in een facepack nog zitten, die dan 16 jaar oud lijken, ja, en is die in het echt ondertussen al 28, maar hebben ze nooit een foto geüpdate. Dat zijn ook altijd de mooie momenten.
Het is in ieder geval zonde, maar hoe vlieg jij dat dan, Barry?
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik meestal gewoon die facepacks download en die erin zet. Ik ben nog niet echt bezig geweest met zelf op Google zoeken, terwijl het misschien wel makkelijker is. Dus dat ga ik nu wel even doen. Nou ja, niet nu, maar daar ga ik wel mee aan de gang.
En weet je wat het nadeel van zo'n facepack is? Dan heb je gelijk, weet ik veel, 8 gig, 12 gig of zo aan je broek hangen. Terwijl je ook weet dat je gewoon 90% van die spelers nooit gaat bekijken.
Nee, dat klopt. Stel, ik ga nu inderdaad ook even gebruik maken van Google. En ik wil me ook wat meer gaan verdiepen in inderdaad om ze zelf te maken. Maar daar heb ik niet heel veel ervaring mee tot nu toe.
Ah, maar laat ik nou wel die ervaring hebben als het gaat om het zelf maken van die copies. Dus daar zou ik je wel mee kunnen helpen.
Ja, Guido, nou, die eigen copies, dat gaat dan vooral over de new gens. En
ja,
dat is hetgene waar ik zelf ook echt heel grote fan van ben. Ik speel heel graag met new gens. Ik denk dat jij dat ook doet. En ja, die spelers een eigen gezicht geven, dat is toch gewoon een van de beste toevoegingen geweest die er in voetbalmanager gekomen zijn in heel de voetbalmanager scene de laatste jaren, denk ik.
Ja, laten we vooral eens beginnen met het feit dat de originele new gen koppen van Sports Interactive gewoon met de versie lelijker worden.
Inderdaad, ja,
zeker.
Ik kan me echt nog voetbalmanagers herinneren van de tijd 2000, 2010, 2011 of zo. Die tijd, dat ze echt niet zo lelijk waren. En toen hadden we ook nog geen eigen gemaakte new gen faces.
Maar ja, hier is het inderdaad wel echt zo dat ze worden echt steeds lelijker. Nou is het gelukkig wel zo, en ik gebruik zelf daar Midjourney voor, maar ik denk dat je Dali of Leonardo ook zou kunnen inzetten om dit te doen. En voor de mensen die dat niet weten, dat zijn AI image generators. Oftewel, jij geeft dat programma, geef je een stukje tekst en hij spuugt daar plaatjes uit. Maar dat ding is dus prima in staat om een soort van pasfoto's te genereren. Pasfoto's te genereren voor ja, voetballers. En daar komen hele mooie dingen uit. Daar komen echt hele leuke dingen uit. En de V6 van Midjourney, dat is. Nou, dat lijken bijna net echte pasfoto's. Daar moet je echt al moeite gaan doen om te kijken of dat een echte foto is of niet. En als je een beetje echt gaat inzoomen, dan haal je het er vaak nog wel uit. Maar de meeste lijken gewoon echt ontzettend goed. Dus ik geloof wel dat het inmiddels zo is dat er geen gratis Midjourneys meer zijn. Je kunt niet meer, je kunt niet meer 20 of 25 images voor nop maken. Dat hebben ze eruit gegooid. Maar ja, dan nog. Het is ook niet zo dat het een gigantisch prijzige investering is. En zeker als je dit leuk vindt, ik ben heel eerlijk, er zitten momenten bij dat ik meer bezig ben met hoe ziet die speler er in mijn beleving uit en hoe wil ik dat in die plaatjes terug laten komen, dan dat ik bezig ben met nog even doorspelen. Maar het zorgt er wel voor dat als ik dat dan allemaal af heb, dan ga je ook wel echt doorspelen. Dus het is wel een manier om de binding, de band met je eigen savegame strakker te houden.
Ja, en ik doe het zelf ook. Ik heb nu wel een andere manier om het te doen, en daar zal ik straks dan even op terugkomen. Maar hoe ik het zelf ook nog deed, en dat was het met Playground AI. Dat is ook een gratis site om te gebruiken. Dus moest je nu daar nog geen geld in willen steken, er zijn altijd wel gratis alternatieven.
Dat is zeer zeker waar.
Maar ja, we zijn nu wel bezig over die nieuwe genfaces, maar ik wil dan wel even teruggaan naar hoe het eigenlijk begonnen is. En ja, opeens was er, ik weet niet of jij het nog weet, Guido, was daar Chilled Moose op Twitter.
Ja.
Die opeens met haar eigen facepacks kwam.
Maar was wel geen AI, die gebruikte daar echt een programma voor om die te maken.
Ja.
Dat was wel echt handwerk, zeg maar.
Ja, en zij was toen volgens mij ook de eerste en de enige die het toen deed. Dat was in FM 2018, denk ik.
Ja.
En daarna is er is AI erbij gekomen. En ik denk dat Chilled Moose ondertussen wel voor Sports Interactive zelf werkt.
Dat klopt. Volgens mij is zij daar aangenomen inderdaad om daar het ontwerpteam te versterken.
Ja, en toen had iedereen wel zo het gedacht van, nu gaan ze de new gen faces verbeteren, maar het is toch nog niet uitgekomen wat iedereen verwachtte en hoopte.
Ja, ik denk vooral omdat zeg maar een programma als Midjourney of Dali of Leonardo vreet gewoon geheugen. En als jij dat programma gebruikt om elke keer weer opnieuw foto's voor jouw spelers te genereren, ik denk dat de meeste mensen niet een computer hebben die dat enorm aan kan. Ja, dat is ook wel een dingetje. Want nu hebben ze hun eigen generatortje daarvoor in het spel zitten. En het is niet zo dat het spel noemenswaardig trager wordt of als je de gezichten wel of niet inschakelt. Terwijl ik denk als je dat met een van die andere programma's gaat doen, dat het wel iets met de snelheid gaat doen op een gegeven moment. Naarmate dat er meer van die koppen bij komen.
Ja, inderdaad. Vooral als je met die super, super lange games gaat zitten, dat je alleen maar new gens hebt. Dan gaat het daar gaat de gemiddelde laptop niet aan kunnen, inderdaad.
Die gaat het daar zwaar mee hebben, ja.
Barry, gebruik jij ook van die new gen faces? Of zet jij nog een beetje Je had gezegd dat je... Nu, voor u heb ik nog wel een oplossing als je het niet zelf wilt maken. En dat is de nieuwe GAN-manager-optie. Ik weet niet, heb jij er al eens mee gewerkt, Guido?
Sorry, nog een keer?
De nieuwe GAN-manager, die optie die...
Oh, ja. Dat is dat jij gewoon een database aan foto's hebt en hij gooit ze ergens neer. Hij koppelt ze automatisch random eraan. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar vaak klopte het voor mijn gevoel dan niet. En pakte het niet zo uit zoals ik het graag zou willen. Dus ben ik toch meer gegaan voor het zelf weer maken. Het tweede is dat die spelers allemaal perfect gekoppeld moesten worden aan... hoe moet je het zeggen? De juiste etniciteit. En dat ging niet altijd helemaal lekker. Met name als met die etniciteit wat geklooid werd. Spelers met bijvoorbeeld een dubbele afkomst pakten die alweer niet helemaal lekker. Ik noem maar eens wat. Als jij een Nederlands-Surinaamse speler hebt, dan verwacht je een speler zeg maar een getinte speler te zien. En dat pakt een New John bijvoorbeeld totaal niet op. Dan zag je daar gewoon een blonde gozer met die, ja, zo wit als sneeuw was.
Ja, inderdaad. Ik gebruik het nu wel gewoon omdat, ja, ik heb een beetje minder tijd voor voetbalmanager te spelen. De tijd die ik heb, spendeer ik dan liever aan het spelen zelf. Ik was ook heel fel op zoek naar een save. Met Münster dacht ik ook van, ik ga die New Gen manager gebruiken. Ik ga het zo doen voor mijn new gens. Dan kom ik misschien sneller in de save. En heb ik zo'n heel, heel groot pack gedownload. En ja, nu gebruik ik het nog altijd. Maar ik kom inderdaad wel een paar verschillen tegen. Die niet helemaal zouden kloppen. Je kunt het ook wel uitzetten dat je eigen spelers niet gebruikt worden. Dus dan ook wel weer een optie die je kunt doen, dat je eigen spelers wel een eigen gezichtje gaat geven, zelf maken. Dat is misschien een beetje complex, maar voor degenen die er niet te veel tijd in willen steken, is de optie van een New Gen Manager te gebruiken wel een leuke. Zo heb je mooie New Gen faces, zonder al te veel moeite erin te steken. Dus zo gaat je ook wel een klein beetje die band creëren met je eigen spelers.
Dat is zeer zeker waar. En ik denk dat het zelf maken ook gewoon... Ik weet niet, je kunt ze toch precies zo krijgen zoals je het graag zou willen.
Ja, inderdaad. In mijn Versailles game deed ik het wel zelf. En had ik een paar spelers die ik echt... Mijn favoriete spelers. En die hun gezicht was echt tot in de puntjes verzorgd zoals ik het wou. Dus...
En tegenwoordig is het ook, jij gaf het voorbeeld van spelers die, ik noem maar eens wat, die op hun 16e aangemaakt zijn en die dan de rest van hun carrière zo'n babyface hebben. Maar nu in Midjourney, dankzij het CREF-commando, kun je zo'n speler dus ook ouder laten worden. Zodat hij wel nog lijkt op wie hij op zijn 16e was, maar je wel ziet dat hij gewoon inmiddels 10 jaar ouder is. En dat is met name voor spelers die dus voor de lange termijn bij jou blijven, is dat wel een uitkomst.
Ja, inderdaad. Ik heb mezelf ook voorgenomen, als ik een lange save ga hebben terug met een club waarbij ik 20 plus jaar ga zitten, is het nu of is het de volgende voetbalmanager, dat ik mij wel zo terug die eigen faces ga aanmaken. Omdat, ja, het is nog... Toch meer uw eigen ding dan.
Ik denk dat het inderdaad voor jezelf veel meer gaat leven. En ik vind het ook leuk om gewoon uit te wisselen met andere mensen. Van, hey, kijk eens wat ik gemaakt heb. Ik ben hier trots op. Ik vind dit tof. Ik vind dit cool. Soms neem je ook wel eens een foto van iemand anders over. Dat je denkt, oh, die zou eigenlijk perfect bij die of die van mij passen. Je wisselt commando's uit. Van, hey, dit zou je kunnen doen. Dat zou je kunnen doen. Kijk hier eens naar. Kijk daar eens naar. Dus ja, ik weet het niet. Ik vind het wel tof. Het heeft ook een community aspect.
Ja, en dat is natuurlijk wat voetbalmanager voor ons ook zo leuk maakt. En het, waar we het langer spelen, het community effect zit er ook in. Dus ja, het is altijd leuk als je een profiel op het forum kunt delen waar zo'n eigen gezichtje bij staat en dat iedereen zegt, oh, die ziet er echt wel mooi gemaakt uit. Pas precies echt bij het soort speler dat hij moet zijn.
Dat. En tuurlijk, je hebt je stereotypes en je hebt je dingetjes waar je min of meer van uitgaat van, nou, ik noem eens wat, de snelle dribbelaar zou er zo of zo uit moeten zien. En ja, ik denk dat het wel tof is.
En voor de fans van zo echte spelers van vroeger, je kunt volgens mij ook een new gen face baseren op bestaande mensen? Of zit ik daar verkeerd in?
Dat kan, ja. Dan gebruik je een character reference, dus dat CREF-commando. Of je gebruikt hem als zeg van, ik wil dat hij hier op lijkt. Dus ja, dat is zeer zeker een optie.
Dus als iemand ooit de nieuwe David Beckham in zijn save wilt, je kan het zo doen. Maar ja, de faces, ik denk dat we ze dan ook wel weer zo'n beetje gehad hebben. Je weet dat het Midjourney kunnen gebruiken, dat er ook gratis alternatieven zijn. Nu, moest er iemand nog zijn die vragen heeft over hoe dat je het in je game moet zetten, kom even naar het forum. Daar zal sowieso iemand zijn die je daar even mee wilt helpen. Want we zijn allemaal vriendelijke mensen.
In het algemeen wel.
Op enkelingen na, Paul. Maar iets wat ik zelf wel niet doe, dat is ook toch iets dat je kunt doen, en dat zijn de stadions in uw skin verwerken. Doet iemand van jullie dat? Barry misschien?
Nee, stadions doe ik niet, net zoals bekers niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik...
Nee, zeg maar Barry, zeg maar.
Dat ik nu ook pas echt een PC heb die het een beetje aan kan, dus ik wil het nu allemaal wel wat meer gaan doen. Dat merkte ik gewoon bij mijn vorige PC, dat hij het niet leuk vond als ik dat ging proberen.
En jij, Guido?
Ik ben heel eerlijk dat stadions me eigenlijk vrij weinig interesseren.
Oké, dan staan we daar alle drie toch wel een beetje hetzelfde in. Ik gebruik het eigenlijk ook niet, maar moest je toch willen, online zijn er sowieso genoeg megapacks met een hoop stadions in te vinden. Die je dan gewoon kunt downloaden en in je save gaat kunt zetten. En op het internet vind je natuurlijk ook wel hoe je het moet doen. Uiteindelijk is het meestal gewoon copy-paste en is alles vrijwel hetzelfde.
Je komt er in ieder geval een hele end mee. Wat ik wel irritant vind is dat ze nu voor die nieuwe new gen faces, dat ze de commando's hebben aangepast, waardoor een programma's FMXML niet meer te gebruiken is, want die neemt voor de new gens, neemt die zeg maar dat R'tje wat in de file name staat niet meer automatisch mee. Wat irritant is, dan moet je het handmatig doen, maar ja, dat aan de andere kant zeg ik, het is ook geen gigantische inspanning om even een file te openen en 2 of 3 nummertjes in te voeren. Dus ja, er valt goed uit te komen. Er valt mee te werken.
Ja, inderdaad. Het is een beetje... Ja, je moet nu een omwegje gebruiken, maar op zich is het een omwegje dat u 2 minuten langer, 5 minuten langer duurt. En je krijgt er wel heel veel voor terug, natuurlijk.
Ja, dat is zeker waar. Dat is zeer zeker.
Maar ja, we hebben het gehad over logos, over faces. Dus ja. Ja, kids gebruikt iedereen wel, denk ik. Hebben jullie zelf ook wel eens eigen kits gemaakt? Of gebruiken jullie echt enkel de megapacks die je er zelf, ja, die je gewoon downloadt?
Ik kaats even naar Barry door. Ik doe het niet, maar ik weet dat hij het wel doet. Dus dan is het ook vrij veilig dat ik dat doorkaats.
Ja, nee, klopt. Ik doe het inderdaad wel. Ik gebruik dan de site FM Kit Creator daarvoor. Dan krijg je gewoon een standaard shirt en dan kan je de kleuren aanpassen. En de patronen, het logo kan je erop zetten. De sponsor kan je aanpassen. Je kan op de mouwen kan je nog dingen aanpassen. Je kan de broek kan je ook aanpassen. En ja, dat kan je nou voor de thuis uit en derde shirt doen eventueel. En het is, je kan het downloaden, je zet het gewoon in het mapje graphics neer. En dan pas is het gewoon hetzelfde als bij de andere dingen die aangepast zijn, custom graphics. Dus de cache raden en dan is die bijgewerkt.
En is het ook een...
Ja.
Is het echt... Kan iedereen het, of is het toch wel dat je er een beetje je moeite in moet steken dat, om het te leren voordat je het hebt kunnen gebruiken?
Nee, in principe zou iedereen het kunnen. Het is gewoon echt heel simpel. Je kan gewoon via Google het logo van de club downloaden. Je tikt gewoon de sponsornaam in die wat je shitsponsor is, zeg maar, in-game. En dat logo download je dan ook en die zet je op je shirt neer. En dan is het gewoon een kwestie van downloaden, opstaan en downloaden. Dus niet heel ingewikkeld.
Oké. Zeker een handige te proberen. Kiezen jullie zelf soms ook gewoon een club uit op basis van het, niet dan het logo, maar dan gewoon de kit? Of is dat iets dat bijzaak is voor jullie? Want het logo, daar kijk je natuurlijk vaker op dan gewoon het shirt.
Ik vind het wel handig dat ik aan het shirt kan komen. Dat ik het zou kunnen kopen als ik het zou willen hebben. Dat vind ik wel een ding.
Ja, en inderdaad. Dat zijn ook wel dingen waar ik naar kijk. En ik geloof, Guido, dat jij wel een Ryukyu-shirt in bezit hebt ondertussen?
Ik heb mijn Ryukyu-shirt in bezit. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Spartacus Kitiu, dat gaat hem denk ik niet worden, maar die heb ik niet op het shirt gekozen. Maar in het algemeen, zeker als ik 20, 30 jaar bij een club geweest ben, ga ik in ieder geval kijken of het kan. Ik heb toen destijds gekeken voor een Atletico Junior shirt uit Colombia en die waren wel te krijgen, maar ik vond $200 om er eentje naar Nederland te krijgen, vond ik een beetje gortig.
Ja, inderdaad, dat is wel... Ja, ik heb zelf ook gekeken voor een Versailles shirt. Toen ik er eigenlijk voor gekeken had, was mijn game ook een beetje ten einde aan het lopen. En ja, het probleem met Versailles was een shirt sponsor is Adidas. Wat het voor mij een beetje moeilijker maakt.
Want?
Want ik werk bij de grote concurrent Nike. Dus het ligt een beetje gevoeliger.
Ja, oké.
Ik kan er niet elke dag mee gaan rondlopen. Zelfs.
Nee, je kunt het niet naar je werk aantrekken, dat snap ik. Dat wordt dus een lastige.
Dat is bij mij dan soms wel een ding. Ik heb sommige clubs echt gekozen op basis van dat ze gesponsord werden door Nike.
Maar goed, nu kun je dus, hoor ik net, via FM Kit Creator kun je er dus gewoon een Nike shirt van maken. Als ze door Adidas gesponsord worden.
Ja, ik had in-game wel aan, ik geloof, copywriter op het forum ook wel een shirtje gevraagd. En die had eentje van Nike voor mij gemaakt, van Versailles toen.
Dus ja, kijk. De mogelijkheden, opties.
Inderdaad. En veel van die opties vind je gewoon allemaal op ons gezellige Football Managers United forum. Even reclame maken.
Doe je heel subtiel.
Nu, ja, heren, ik denk dat wij wel een beetje door ons onderwerp van de week heen zijn. Of hebben jullie nog iets toe te voegen?
Nee, ik denk dat het wel afgehandeld is zo, toch?
Ja, denk ik ook wel.
Nou, dan is het nu tijd om naar onze vaste rubriekje van de aflevering te gaan. En dat is de club, speler en boek van de week. Is er iemand die wil aftrappen?
Ik trap wel af.
Yes.
Ik heb gekozen als club van de week...
Club van de week.
Voor Yubilo Iwata uit Japan. Yubilo Iwata is in 1972 opgericht als Yamaha Motor SC. Nou, Dat geeft al aan wie die grote sponsor was destijds. En nog steeds is trouwens, dat is Yamaha. Ook wel bekend van de motoren. De ploeg heeft een voor J-League begrippen bescheiden stadion van even 15.000 toeschouwers. Het is een ploeg die een beetje pendelt tussen de J1 en de J2. Het is wel een ploeg die bij de oprichters van de competitie hoorde, maar nooit echt een grote speler geweest is. Ze hebben een viertal landstitels, maar de laatste dateert alweer uit 2002. Dus het geeft toch aan dat ze een beetje zijn weggezakt in dat opzicht. Ze hebben in het verleden ook wel eens grote spelers gehad. De bekendste denk ik wel is Dunga. De Braziliaan heeft daar een aantal jaren onder contract gestaan. Dat waren de jaren dat ze nog wat wonnen. Ze hebben ook een Nederlander gehad, Arno van Zwam. In Nederland bekend van onder andere Fortuna en NAC, maar vooral Fortuna. Als ik doorkijk, trouwens Gerald Vanenburg heeft er ook onder contract gestaan. En de Italiaan Salvatore Schillaci. Dus ja, ze hebben wel een voorgeschiedenis met Nederlanders en hebben wat bekende Nederlanders, of bekende, hebben wat Nederlandse spelers onder contract gestaan. Ik vind zelf persoonlijk dat ze best een vet logo hebben. Twee vogels en dan een icoontje wat de zon moet voorstellen, een icoontje wat de maan moet voorstellen, een icoontje wat een ster moet voorstellen. Een bal erbij, de naam opgericht. Een soort van hemelsblauwe shirts, maar dan met een patroontje erbij. Vind ik op zich ook wel wat hebben. Dus ja, het ziet er allemaal best wel strak uit. Het ziet er allemaal best wel vet uit. Ik denk ook dat er wat van te maken valt als het gaat om door te groeien. Op het moment, de bekendste speler die ze in het echt nu onder contract hebben staan, dat zijn denk ik drie Brazilianen. En hun keeper is een bekende. Hun keeper is Aichi Kawashima. En ja goed, die is 41. Maar die, ja, Glenn zal hem ook kennen. Omdat hij onder andere bij Lierse en Standaard gekiept heeft. Dus die vent keept nog.
Yes, ik ken hem, ja.
Hij heeft ook bij Dundee United, Metz en Strasbourg gespeeld. Dus een 41-jarige veteraan. 95-voudig international. Die Brazilianen, dat zijn Matheus Peixoto, Bruno José en Ricardo Graça. Maar ja, de enige die echt wat paraat gemaakt heeft daarvan is Graça. Die heeft ook 3 interlands voor de Olympische ploeg van Brazilië gespeeld. Maar het zijn geen toppertjes, maar het zijn wel de bekendere spelers. Jubilee Uata, mooi club, mooi logo, mooi shirt. Groeipotentie is er. Ga ervoor.
En Barry, heb jij een speler van de week voor ons?
What is going on here? He's done it again! Oh, genius! Absolute genius!
De speler van de week.
Ja, als speler van de week heb ik Kai Sierhuis. De laatste paar maanden, hij is nu weer wat afgezwakt, maar in de maand maart was hij goed bezig. Is ook speler van de maand geworden van de Eredivisie. In maart. Vooral in de wedstrijd tegen Excelsior was hij goed op dreef met 3 doelpunten en 2 assists. Die op Fortuna Sittard heeft toen ook 5-2 gewonnen. Het is pas de tweede Fortuna speler ooit met 3 goals binnen de eerste 34 minuten.
Ja.
De andere was Arthur Hooijen, als ik het goed heb.
Klopt.
Het is wel de eerste keer dat hij speler van de maand is van de Eredivisie. Dus ja, en Fortuna zelf die presteert ook goed dit seizoen. Dus wie weet kan die nog belangrijk worden voor Fortuna verder.
Ik denk
kan hij zijn vorm weer een beetje herpakken.
Ik denk dat die van de zomer weg is. Ik denk dat er een leuke Nederlandse subtopper komt. En die zeggen gewoon, hier Fortuna, hebben jullie 2 miljoen. Wij pakken Sierhuis ja, wel.
Of misschien doet Ajax wat het altijd doet, hè? Oudspelers terugkopen van clubs waar ze het goed doen.
Ja, ik denk niet dat Sierhuis op de nominatie staat om terug te gaan naar Ajax. Dat lijkt me sterk. Ik bedoel, als ze het doen, graag hoor. Ik bedoel, dan gaat gewoon de vraagprijs 2 miljoen omhoog. Dat is het probleem niet, maar I don't know. Dat zie ik wat minder snel gebeuren.
Ja, tegenwoordig weet je het niet meer met het aankoopbeleid van...
Nou ja, je weet niet eens wie tegenwoordig het beleid mag uitzetten daar. Want ze stellen iemand ook aan dat. En daarna is hij weer weg.
Ook dat.
Ja, dat verhaal heb ik hier zelfs in België gehoord. Dus,
Ja, meestal komen ze daarna ook in België terecht. Vaak in Antwerpen.
Ja, ook niet meer lang, denk ik. Daar zijn ook wel wat dingetjes aan de hand.
Ja, hij is geschorst toch nou, dus hij mag sowieso niks meer doen.
Of ze hem daar echt aan houden, daar twijfel ik sterk aan. Wij staan achter je, Mark. Ik zie het spandoek nog voor me.
Ja, en we zullen maar niks zeggen over hoe dat ze in België vaak wat losser met de regels omgaan.
Ja, maar die België-aflevering hebben we al gehad, hè? Dus daar gaan we niet meer verder over uitbreiden.
Waarom zeg ik? Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Daar gaan we het helemaal niet over hebben.
Gaan we gewoon verder en dan rest mij enkel nog, normaal gezien, het boek van de week. Maar aangezien ik eigenlijk bijna niet lees, heb ik gekozen voor een serie van de week. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. De serie van de week. En de serie die ik heb gekozen is The English Game. Is te zien op Netflix. Is een limited serie van 6 afleveringen. En die gaat over voetbal in Engeland in de 1880 om precies te zijn. Het gaat eigenlijk vooral over twee spelers. De ene is in de upper class van de bevolking en de andere is gewoon een werker, een werkmansjongen die dan opeens betaald wordt om voetbal te spelen. Zo ontstaat er een kleine rivaliteit tussen de twee en dan uiteindelijk gaan ze wel hun krachten bundelen om het voetbal een beetje te hervormen. Dus voor degenen die wel een beetje van geschiedenis houden, het is ook wel deels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, is het wel een leuke serie om te volgen. En met maar 6 afleveringen is het, steek je er niet superveel tijd in, dus is het wel... leuk om eens ergens op een weekje te kijken.
Klinkt als een aanradertje.
Ja, inderdaad. Het is sowieso een aanrader. Het is geen echte documentaire over een club zoals je er wel veel hebt, maar gewoon echt totaal iets anders. Een leuk een verhaal erachter. Dus altijd wel eens leuk om te zien.
Top.
En bij deze denk ik dat we dan ook gewoon helemaal rond zijn. En dan wil ik jullie weer allemaal bedanken om te luisteren naar ons gezever, gepraat over ons geliefde spelletje. Jullie mogen ons ook altijd een rating van 5 sterren geven op jullie luistermedium naar keuze. Als jullie vragen hebben of denken van ik wil wel eens meedoen, dan mogen jullie altijd een mail sturen naar podcast@managersunited.nl. Klopt dat, Guido?
Dat klopt.
En anders kan je ook Guido even een berichtje sturen op @MerryGuido.
Klopt.
En dan wil ik jullie bedanken en dan tot een volgende keer. De Voetbal Managers United podcast.